Er zijn wat gesprekjes geweest na de vorige keer. En een van die gesprekjes heeft in elk geval dit opgeleverd voor mij. Dat ik waarschijnlijk te veel stof te vlug heb willen behandelen. Ik kan me dat indenken, ik kan me dat voorstellen. Maar om nu te beloven, want ik doe het nooit weer. Dat heb ik ook niet gedaan, maar een broeder zei vanavond tegen mij, had een van zijn kinderen, die beloofde elke dag dat hij dat nooit meer zou doen. En de volgende dag was het weer precies zo. En toen zei hij van, ik stop maar met bidden, want het helpt toch geen zier. Ik doe het zo weer. Nee, maar het is misschien te veel geweest. Ik weet niet of het in de techniek kan dat je dat wat langzamer afdraait. De vervorming van de stem is er dan wel. Dat is echt zo. Maar ik wilde zo graag zoveel mogelijk zeggen in zo kort mogelijke tijd. En daar heb ik mijn best voor gedaan. Vanavond gaat het over de knecht van de Heren. Het is weer een flink stukje, maar het is waarschijnlijk iets makkelijker te overzien. Dus het zijn vier afzonderlijke stukjes. En ik zal proberen om dat in wat rustiger tempo uit de doeken te doen. De volgende keer, volgend seizoen, de onderwerpen heb u gevonden op uw stoel. Het is eigenlijk in tijdsvolgorde gezet. Dus als u denkt van, ik zou wel eens graag, en die vraag kwam steeds, willen weten wat nu eerst en wat daarna en wat dan vervolgens, weet je, hoe dat dan allemaal precies gaat. Nou, deze onderwerpen staan in volgorde van tijd, in volgorde van gebeuren. En dat was ons denken om misschien een keer heel rustig door de komende onderwerpen heen te gaan. De Heere zegen u. Kaartjes liggen er. Vanavond Jesaja 42. 49, 50, 53, u hoort het alweer. Maar we lezen eerst 42 en daarna gaan we over naar 49 en dan 50 en dan 53. De knecht van de Heere. Jesaja 42. Ik lees dat zoals ik bijna elke avond dan zeg, voor de herziene Statenvertaling. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. En wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Dan vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid, ik zal u bij uw hand grijpen. Tot zover Jesaja 42. Het allermoeilijkste voor mij is om te vertellen dat de Heer Jezus, die in de schoot van de Vader was en is en bleef, op hetzelfde moment knecht was. Hoe moet je uitleggen dat iemand eigenaar, directeur, even denk aan een bedrijf, hè? Eigenaar, directeur, alleen aandeelhouder, alle commissariaten in zichzelf heeft, en hoe zo iemand dan knecht wil zijn in datzelfde bedrijf. Hoe moet je dat nu uitleggen? Als dat ooit door een tsaar uit Rusland is gedaan, is in de Zaanstreek naar een soort werf gegaan om daar mee te werken. Meneer Poetin denkt daar nu aan op dit moment. Dan is dat iets wat de geschiedenisboekjes heeft gehaald en wat iedereen nog een beetje raar vindt. Stel dat Willem-Alexander Als ik straks koning is, ga zeggen, nou weet je wat, ik ga het lokaal in Sliedrecht, het gebouw in Sliedrecht eens een keer helemaal soppen. Van boven naar beneden. Nou, en dan niet op een dag dat de hele koninklijke familie drie dingen doet in huishoudelijk opzicht. Een paard een beetje borstelen of een verfkwast hanteren. Iedereen heeft toch wel door dat dat niet dagelijks is. Maar de Heer Jezus, de Allerhoogste, de Heer, de Schepper, Jahwe zelf, die in de schoot van de Vader was en is, zoals ik zo pas zei, dat zegt Johannes 1, die in de schoot van de Vader is. Lievelingskind was hij, volgens Spreuken 8. Maar een andere vertaling heeft van Spreuken 8 niet lievelingskind gemaakt, maar Sjooskind, het kind van jouw schoot, heel dichtbij, op je knie, met wie je omgang hebt, met wie je hele bijzondere vertrouwelijke dingetjes zegt, die is knecht geworden. En we zongen dat, ik weet niet of Hans eraan gedacht heeft, waarschijnlijk wel, maar anders had hij dat lied niet opgegeven. Hij diende ons als een knecht en hij heeft zijn leven afgelegd. Het laatste coupletje van datzelfde lied zei, wij willen worden als hij. Ik heb al heel wat keertjes een vraag gekregen, wat zijn de kenmerken van een werker voor de Here? Hoe kun je hem herkennen? En stereotyp geantwoord, er zijn 4 profetieën over de knecht van God. Dus ga je gang, 42, 49, 50, 53, Jesaja. Dan heb je een handboek hoe je knecht kunt zijn. Wij willen worden als hij, zingt datzelfde lied. U hebt het ook gezongen vanavond. Elkanders lasten willen wij dragen. De Heer Jezus is die volmaakte knecht van God geweest. De vorige keer, of een keer daarvoor, heb ik iets gezegd over het boek Exodus, wetgeving, angst en afstand bij het volk. God zegt, ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. Toen heb ik uitgelegd, dat is het altaar. Daar kan de Heere staan en zegenen. Maar hij heeft in Exodus 21 gezegd dat er een Hebreeuwse knecht zou komen, die zou zeggen, ik heb mijn Heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet als een vrij man weggaan. En dan zou die knecht bij de deurpost worden gebracht, met een priem zou zijn oor worden doorboord. U hoort er nog meer over vanavond. In Jesaja 50. Maar met een priem zou hij aan dat huis geprikt worden, alsof hij voor altijd bij dat huis zou horen, er nooit meer los van zou komen. En zo zou die knecht altijd knecht blijven. Dat is de Heer Jezus. Nog een keer Exodus. Exodus zegt, angst en afstand, als de Heere zijn woord laat horen, iets van zichzelf laat zien, dan is het volk bang, dan kunnen ze geen kant op. Dan zegt de Heere, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Ik heb een altaar waar ik kan staan om een zegen te laten komen. Maar hij zegt ook in Exodus 21, dat hij iemand heeft door wie hij die zegen brengt. En dat is zijn knecht. Voor mij is dat heel erg bijzonder. Dat God zegt, daar al in het Oude Testament, ik heb niet alleen het plan om te zegenen, maar ik heb ook iemand door wie ik dat ga doen. En ik ga je ook een vluchtroute nalaten, dat is de rest van hoofdstuk 21 van Exodus. De weg naar de vrijstad ga ik je tonen, zodat ook jij kunt blijven leven. Dat is een samenhang die je nooit en nooit kunt bedenken. Dat is iets wat Gods geest heeft bedacht. En wat in die bijzondere hoofdstukken van Exodus naar buiten komt. En nu hoofdstuk 42. Jesaja heeft het voorrecht om een profielschets te schrijven, te geven, aan te reiken van die knecht van de Heere. In ander verband heb ik wel eens iets daarover gezegd, wat mezelf is overkomen. Hier stond een tekst in, hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Ik was aan het evangeliseren in Zwolle en met een geluidstoeter op dak, mooie vergunning en dat ging behoorlijk hard. En iedereen moest het horen en ik kreeg een briefje door het open raampje naar binnen geschoven met daarop Jesaja 42 vers 2. Nou, ik snap het. Ja, daar sta je dan. Ik denk, dit is helemaal verkeerd. We waren de heren gaan danken voor een prachtige vergunning. Maar dat klopte dan niet. Je stem niet op straat verheffen en niet gaan schreeuwen. Nou, alle twee gebeurde toen. Dus ik dacht, dat is het einde van openluchtactiviteit. Dus gebeurd. Zo heb ik echt gezeten. Ik ben eruit. Ik hoop dat ik het straks zo heb uitgelegd dat je het ook begrijpt. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Het is dus niet iemand die, laat maar zeggen, zomaar begint. Het is iemand die door Jahwe zelf, door de Heere zelf, door God zelf ondersteund wordt. En ik heb in mijn eigen Bijbel er ooit bij geschreven, Johannes 16, vers 32. Waar de Heer Jezus zegt, allen hebben mij alleen gelaten, maar toch ben ik niet alleen. De Vader is met mij. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, toen hij begon met zijn knecht zijn, bij de Jordaan, waar hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Johannes de Doper wilde dat niet, maar de Heer Jezus wilde dat wel. Toen kwam die stem. Dat is hem. Dat is die uitverkorene. Dat is mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb. En dat heb ik zo pas gezegd, dat in Spreuken 8 dat woord lievelingskind naar voren komt. Die al bij de wijsheid aanwezig was toen de eerste stofdeeltjes kwamen. Toen was hij er al. Dat is een prachtige omschrijving van hoe het toen begon. Maar dat is het woord schoßkind dus in die andere Duitse vertaling. En dat is misschien wel heel kostbaar. De Heer Jezus was bij de Vader, was één met de Vader, zegt zelf. De Zoon kan niets doen, tenzij hij het, Johannes 5, de Vader ziet doen. Hij kan niets doen uit zichzelf. Dat betekent niet dat hij alleen leerling zou moeten zijn om de kunst af te kijken. Sorry hoor dat ik het zo menselijk zeg, om het te weten te komen. Maar stel dat hij zonder de Vader iets zou doen, dan zou die eenheid verbroken zijn geweest. De bedoeling is om daar, en dat is Johannes 5, om te vertellen dat de Vader en hij continu één waren. Ook in het uitvoeren van de plannen, in het uitvoeren van de raadsbesluiten. Zie mijn knecht die ik ondersteun. De Vader was bij hem, die was met hem. En dat gaat heel ver. Ik heb mijn geest op hem gelegd, zegt vers 1 nog steeds, maar het tweede stukje. En dat zegt de Bijbel ook. Want de Heer Jezus is samen met de Vader ook naar Golgotha gegaan. Hoe moeilijk het ook wordt als u denkt aan, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ik wil het overeind houden. Ik wil proberen helder te krijgen dat de Heer Jezus nooit van de Vader verlaten is geweest. Nooit. Wel, de mens Christus Jezus, de knecht van God, is van een heilige God verlaten geweest. Om te ervaren, om te voelen wat het betekent om in de hel terecht te komen. Niet dat hij in de hel geweest is, maar mensen zouden in de hel zijn. En het enige kenmerk van de hel is, God is daar niet. En de rest is, donkerheid, buitenste duisternis, vuur wordt niet uitgeblust. Nou, dat is allemaal erg genoeg. En wormen en maden, Jesaja. Maar andere taal is, God is daar niet. En als God daar niet is, dan is het en donker. En dan is het zonder genade, zonder erbarming, zonder enige vorm van liefde, niks. En dat moet sowieso al een hel zijn. Als mensen vandaag zonder erbarmen, zonder genade, zonder licht, zonder vriendelijkheid opgroeien, dan krijgen ze een deuk van je welste en dan komen ze bijna nooit meer uit. Maar de Heer Jezus zegt dat hij samen met de Vader gaat. Zoals Isaac ooit in het Oude Testament aangegeven, samen met Abraham de berg Moria beklom. Isaac dragende het hout, Abraham dragende het mes en het vuur. Zo gingen die beiden samen. Zo zijn ze gegaan. Ziet u ze gaan naar Golgotha? Iedere keer als ik bij Golgotha ben, ik ben er vaak geweest, dan probeer ik te zien hoe onze God, onze Vader, samen met de Heer Jezus naar die heuvel is gegaan. En dat zijn buitengewone dingen. Maar de Bijbel zegt ook in de brief aan de Hebreeën dat hij door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Dus Hebreeën, ook in mijn Bijbeltje erbij geschreven, Hebreeën 9 vers 14. Door de eeuwige geest heeft de Heer Jezus zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Ook de Heilige Geest was er kennelijk in betrokken, nog een beetje, nee, ook dat. Hier staat, mijn uitverkorene, en wie mijn ziel wel behagen heeft, die knecht die ik ondersteun, met andere woorden, ik ben erbij, ik help, en ik heb mijn geest op hem gelegd. En hij zal niet schreeuwen. Dat betekent dat hij nooit de aandacht op zichzelf gevestigd heeft. Ik leg dus nu een beetje uit wat het dan wel betekent. Hij heeft nooit gezegd van, kijk naar mij, kom bij mij. Wel, kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Maar als er wonderen gedaan waren, blinden zagen, dan werd soms gezegd, ga naar huis. Maar vaak werd gezegd, zeg het aan niemand. Vertel het niet verder. Dat is precies het omgekeerde wat er soms vandaag gebeurt. Het wordt dan gelijk, laat maar zeggen, de media ingegooid. En het moet dan gelijk klinken, doordringen tot iedereen. Bij de Heer Jezus niet. Hij heeft niet reclame voor zichzelf gezocht. Hij heeft niet een sterspotje laten maken, laat ik dat nu maar eens zo zeggen. Om dit allemaal breed en breed uit te laten vertellen. En hij heeft niet geschreeuwd, niet, laat maar zeggen, zichzelf gepromoot. Nooit, nooit. Hij had gedaante nog heerlijkheid, zegt ook Jesaja 53, dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was eenvoudig, hij was dichtbij, het leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. Nooit voor zichzelf eer gevraagd. En dat maakt het des te moeilijker voor ons. Omdat dat bijna haaks staat op wat wij doen. Als wij een klein beetje goed doen, dan willen we dat gelijk in het gemeenteblad hebben. Nu zeg ik het maar even een beetje onder ons, ons gelovigen. Dan moet dat, de Telegraaf zal misschien niet op de stoep staan bij jou. Maar bij mij ook niet hoor. Dat mag je zien. En als er zaterdag een artikel over Dato Stenos in de Telegraaf heeft gestaan, klopt. Dan is dat een neef. Dat heeft niks met mij te maken. Breed uit. Maar feit is dat we nooit ontkomen aan een stukje drang om ook in het middelpunt te komen. De Heer Jezus niet. Niet schreeuwen. Niet zijn stem op de straat laten horen. En het geknakte riet. En die walmende vlaspit. Dat is voor ons al heel moeilijk. We hebben soms nog wat mededogen met mensen die vastgelopen zijn. Die misschien gedeukt zijn. Die beschadigd zijn. Maar hij, de Heer Jezus, ging zo ver dat hij zegt dat wat bijna voorbij is, wat bijna over is, het geknakte riet, nou dat is dan, ja, dat is over, dat is uit. Het is er nog, maar het zit nog aan elkaar. En die walmende vlaspillen betekent dus ook dat het vuur is uitgedoofd, het licht is uitgedoofd, het is helemaal gebeurd. En de Heer Jezus heeft juist deze zwakke kant gezocht. En dat is echt zo. Het verwijt kwam van de fariseeën en schriftgeleerden dat hij at met tollenaars, nou, noem het maar een walmende vlaspit, daar lijkt het een beetje op. En met zondaars, met beschadigden, met mensen die aan de kant stonden. Nou, daar zie je die geknakte rietjes en die walmende vlaspitjes. En hij heeft daarvoor ontferming gehad. En naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal openbaren en hij zal niet uitdoven. Lieve broeders en zusters, de knecht van de Heere, de knecht van Yahweh, die ons wordt voorgesteld in Jesaja. Het gaat over de Heer Jezus. Hoor. Dus dat is volstrekt en volstrekt helder. Dat zal nog duidelijker worden bij elke stap die we gaan zetten nu vanavond. Die knecht van Yahweh, die knecht van de Heer. Praat niet over zichzelf. En zegt niet, ik ben het. Hij heeft zichzelf gegeven. De knecht van God. En de knecht van God vandaag is niet iemand die in het middelpunt van de belangstelling staat. De knecht van God is iemand die dient. Dat zegt de Heer Jezus ook. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat is de Heer Jezus. Ik ben heel erg dankbaar voor de Heer Jezus dat hij zich zo heeft aangeprezen. Tussen aanhalingstekens. Niet in de gloriekant van het hele gebeuren. Die glorie komt straks. Dan zullen we zien dat hij het gedaan heeft. Maar als de knecht van God die zijn leven gaf. En die uitermate zegenrijk is geweest. En de Heer heeft hem geroepen in gerechtigheid. En hij zal hem bij de hand nemen. Dat is Jesaja 42. Dus het eerste stukje over de knecht van God. Je kunt het helemaal uit elkaar trekken. Dat is ook makkelijk. Wel, het is makkelijk te doen. Maar ik wil vanavond proberen om dat zo helder mogelijk te krijgen. Het eerste stukje van het knechtschap van de Heer Jezus is Jesaja 42. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen, hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Dus dat coupletje wat we al gezongen hebben zou als een soort tussenzang heel goed passen, heel goed kunnen. Maar feit is dat de Heere hem helpt, dat Yahweh zelf bij hem is en dat de Heilige Geest erin betrokken is. Let op, de Heer Jezus is dus niet zomaar solistisch, los van de Vader, los van de Heilige Geest, dat werk gaan doen. Dat hebben ze samen besloten. Ooit is daar een raadsbesluit geweest, ooit is daar een overleg geweest. En toen heeft hij gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Wie zegt nou, ik ga uw wil doen? Dat is de knecht. Dat is de onderdanige, degene die zichzelf wil geven, die ook positie van een knecht, van een slaaf wil innemen, die de onderste weg wil gaan, die de achterste rij gaat bezetten, niet de vooraanzittingen, maar achteraan zit. Dat is de Heer Jezus. En de Heere Yahweh is met deze knecht. Ik verlang ernaar om straks in de hemel te zijn en hem te zien zoals hij is. En te kennen zoals ik gekend ben. En ik verlang er ook naar om dan te ontdekken hoe de Heer Jezus samen met de Vader dit hele heilsplan ooit vastgelegd in de raadsbesluiten van God voor de grondlegging van de wereld, hoe dat allemaal zijn beslag gekregen heeft in hem. En dan pas zul je begrijpen wat het voor hem betekende om uitgerekend in Nazareth te zijn. Of uitgerekend te moeten vluchten voor een koning die dacht dat hij hem zou kunnen ombrengen. Maar ook wat het voor hem geweest moet zijn om geslagen te worden, om bespuwd te worden, om naar het kruis geleid te worden en onrechtvaardig te worden behandeld. Dat is de Heer Jezus. We gaan nu naar 49, Jesaja 49. Luister naar mij, kustlanden. Daar valt Sliedrecht ook onder, geloof ik. Ligt toch een beetje aan de kust. Meer dan Nijverdal in ieder geval. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. De Heer heeft hem dus echt willen gebruiken als een stuk gereedschap. Ook als een stuk aanvalswapen. En, zegt vers 3, hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Israël in wie ik mij zal verheerlijken. Je zou kunnen zeggen, dan is Israël, dan is het volk Israël de knecht van de Heer. En dat is ook zo, dat was ook de bedoeling, dat Israël knecht van God zou zijn. Maar vers 5 zegt, en nu zegt de Heer die zich van mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Israël, om Jacob, tot hem terug te brengen. Dus het is niet zo dat Israël Israël terugbrengt. Dus de Heer heeft iemand door wie Jacob teruggebracht gaat worden. En dan zegt vers 6, Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Dat was al zo, dat werd al vermeld. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Dat doet hij. Ik heb u ook gegeven, 6 aan het eind, tot een licht voor de heidevolken om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. En dan wil ik nog vers 10 lezen. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer, daar wordt diezelfde knecht, een ontfermer genoemd met een hoofdletter. En die ontfermer zal hen leiden en hij zal hen zachtkens leiden naar de waterbronnen. 13. Juich hemel, verheug u aarde, bergen breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Weer het geknakte riet, weer die walmende vlaspit. Weer datzelfde, maar goed, de Heere heeft geweldige dingen gedaan. Dat is de tweede profetie over de knecht van de Heere. En daarbij gaat het erom dat de Heere hem als een knecht in zijn pijlkoker heeft gestoken en met volle bewapening, als ik dat zo zeggen mag, naar Israël is gekomen. Maar niet alleen naar Israël, dat diezelfde knecht van Yahweh, onze Heere Jezus, die knecht zou zijn, die zijn Heer, zijn vrouw en zijn kinderen lief had en niet als een vrij man wilde weggaan. Ik citeer Exodus 21. Dat diezelfde knecht ook bedoeld is als een licht voor de heidevolken. Kustlanden. Luister, hoor. Het is zo prachtig om te ontdekken dat knecht zijn van de Heer Jezus niet alleen te maken heeft met Israël, maar dat het ook te maken heeft met ons. Het is dus niet een typische profetie voor Israël, het is een typische profetie over de knecht van de Heere. Over Yahweh zelf, die een knecht heeft, in wie hij welgevallen heeft, die hij ondersteunt. Hij heeft zijn hand erop gegeven en zijn hand zal erbij zijn. En die knecht van Yahweh, die zal tot zegen zijn. En hij zal Israël ook verheerlijken en zichzelf verheerlijken binnen Israël. En zijn recht en zijn arbeidsloon is bij God. En hij is vanaf de moederschoot tot knecht geformeerd. De vraag die heel vaak gesteld wordt is, waarom is de Heer Jezus bij Maria in de moederschoot geweest? En moest dat dan zo? Nou, dat hoefde niet. Dat had anders gekund. Er zijn andere wegen. Denk maar aan Adam. Niemand gelooft dat Adam ooit in de moederschoot gezeten. Ik zou niet weten in welke moederschoot dan. Want die bestond nog niet. Maar... bewijzen van, het was dan een volslagen iemand, een volwassen iemand in één keer. Niet een baby die nog op moest groeien. Maar waarom de Heer Jezus dan wel, die notabene de laatste Adam is? Nu, A is een uitleg. Om aan te tonen dat er aan hem geen gebrek was, er moest iemand zijn van wie iedereen kon zeggen aan hem een keer niks, zoals een offerdier in quarantaine werd gehouden, bekeken werd, aan alle kanten bekeken werd, om te constateren of het gaaf was, ja dan nee. Dat is gebeurd, maar vervolgens om op te voeden, om afhankelijk te zijn, om te leren wat het is om een moederschoot te hebben. En dat is voor ons misschien moeilijk. En misschien kan niemand van ons zich dat voor zichzelf realiseren wat het heeft betekend dat jij zo afhankelijk was, zo klein, zo miniem was, zo kwetsbaar was, dat je afhankelijk was van de moeder en van de zorg van de moeder en. Want we voelen ons nu misschien wel heel sterk en heel krachtig, hoeft niet zoveel te gebeuren en we zijn het helemaal niet meer, het is zomaar gepiept. Ik weet ook ongeveer hoe dat voelt, dat je in één keer niks meer kunt, dat het over is, dat het gebeurd is. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus heeft Maria en haar moederschoot mogen ervaren en mogen zien en mogen voelen. Maar deze knecht die van de moederschoot aan gevormd wordt, dus dat is begonnen bij het kleine. Ik ben er ook diep van overtuigd dat onze kinderen leren in hun hele vroege jaren. Er is ooit een Rooms-Katholieke pedagoog geweest die heeft gezegd, geef mij de kinderen tot 4, 5 jaar, dan heb ik ze gevormd. Ik weet niet of hij gelijk heeft, ik kan het niet rechtzetten en wetenschappelijk bewijzen, maar Hij bedoelde te zeggen, in die jonge jaren wordt er zoveel gevormd, zoveel vastgelegd in hun hartjes, in hun gewetens, in hun hele bestaan, dat je misschien daar wel meer aan mag denken. En niet moet zeggen, van, nou, laat me los, we laten daar wel een paar vreemdelingen op los en een kinderdagverblijf. Sorry, ik ga geen politieke uitspraken en geen toestanden doen. Nee, ook niet de negatieve dingen die we daar ook hebben van gezien. Dat laat ik ook helemaal los. Maar het feit is dat de vader en de moeder er een bijzondere invloed op hebben. En de Heer Jezus heeft vanaf het prille begin in Nazareth gewoond, zoon van de timmerman. En hij wordt zelfs in Marcus de timmerman genoemd. Hij is zelf timmerman. In Nazareth hangt in het kerk die gewijd is aan Jozef een schilderijtje, niet eens zo groot, dat de Heer Jezus achter een soort timmermansbank staat en daar in de werkplaats van Jozef aan het schaven is met hout en ja, zoiets. Iedere keer als ik dat zie, dan ontroert het mij tot in mijn botten. Stel je voor, dacht ik, er komt een klant binnen. Klanten hebben altijd wat, sorry hoor, ik kom uit de commercie. Hebben altijd wat te zeuren, die willen altijd korting. Die willen altijd wat afdingen. Die willen altijd, en die beginnen ook nog te zeggen dat het niet helemaal kosher is, of dat het niet helemaal deugt, of dat het krom is of zo. Dat zeggen ze alleen maar om die prijs wat naar beneden te krijgen. Weet je, altijd gezeur. En daar staat de Heer Jezus. En dan komt, ik heb er wel eens een naam bij genoemd, maar dat laat ik nu maar los. Die komt daar binnen en die gaat dus ook nog wat zeggen. En hij werd gevormd van de moederschoot af. Ook in zijn hele jonge jaren. Niet alleen toen hij als 30-jarige zijn dienstwerk begon. Dat is heel bijbels, hè, want de priesters begonnen als ze 30 jaar waren. Precies. Die moesten dan ook nog een poosje volontairen. Het is echt bewust geweest dat de Heer Jezus pas op zijn 30ste met zijn dienstwerk begon. Maar hoe dan ook, de knecht des Heren, daar gaat het hier over. En die was bedoeld om Jacob terug te brengen en Israël zich niet te laten. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Maar ook de volken, de heidenvolken, zullen een licht krijgen. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus wilde zo ver gaan in zijn vernedering dat hij en Nazareth en de moederschoot van Maria en de corrigerende opmerkingen van weet ik veel wie wilde incasseren om jou en mij in het licht te brengen. De knecht van God. Zie mijn knecht. Die knecht van God. Die tot het einde toe zijn werk heeft willen voorbrengen. Jacob werd teruggebracht. De heidevolken kregen licht. En hij is de ontfermer, zoals we in vers 10 van hoofdstuk 49 lazen. Die hen zal leiden, zachtkens zal leiden naar de waterbronnen. U en ik weten misschien wat water is. Tenminste, zeker in Sliedrecht moeten ze dat weten, want het is allemaal water hier. Water kan misschien wel een angstig iets zijn, maar zonder water gaat het niet. En als je geleid wordt naar de waterbronnen, dan betekent dat, dan kom je in de optimale zegen. Als straks het duizendjarige vrederijk aanbrengt, dan ontspringt er water van onder het altaar. Weet u nog? De plaats waar God staat en wil zegenen. Daar ontspringt water. En die waterstroom die vloeit. En dan kun je tot aan je enkels in, tot aan je knieën in, tot aan je lenderen in. Daar kun je uiteindelijk in zwemmen. Een zegenstroom. En overal waar die stroom komt, daar is genezing. Daar is zegen. Zelfs de Dode Zee wordt genezen. En op weg naar de Dode Zee staan er vissers. Nooit heb je daar vissers gezien, dan wel. Het is geweldig dat die zegenstroom die ontspringt van onder het altaar, uit het huis des Heren stroomt, dat die een geweldige betekenis heeft. En daar zingen we van, daar zijn liederen over, gelukkig wel. Het zijn hele mooie liederen van. Het gaat erom dat er een zegenstroom komt. En die zegenstroom die heeft te maken met de Heer Jezus. En die ontfermer, die knecht van God, die leidt ons zachtkens naar de waterbronnen. Nou, daar moet je proberen maar je een beeld van te maken. De Heer Jezus neemt je bij de hand. Ik zal je laten zien waar de bron van zegen is. Waar kom je dan uit? Nou, ik denk dat je weer bij het kruis uitkomt. Misschien ga je wel zingen, u bent de bron die in het heiligdom ontspringt. Zo zingt een lied dat. Die waterbronnen, die stromen van zegen, die komen bij u vandaan. Want u bent zelf de bron van die zegen. De oorsprong van deze zegen. Koppelen aan het paradijs, u mag het. De boom des levens, ja, paradijs. Wat gebeurde er nog meer? Ja, de boom van kennis en van goed en van kwaad. Ja, ja, en nog meer. Daar ontsprong een rivier, daar, met de boom des levens. Die splitsen zich in 5 stromen, waarvan Tigris en Eufraat een paar zijn en nog een paar. En daar was ook goud, daar waren ook edelstenen, daar gebeurde van alles. Maar het is die geweldige zegen van het paradijs waar hij ons naartoe brengt. Hij neemt je bij de hand en hij leidt je zachtkens naar de bronnen van zijn zegen, de waterbronnen. Maar de Heer heeft zijn volk getroost. Hij zal over de ellendigen zijn ontferming uitgieten. Want de ontfermer die bewogen is met dat geknakte riet en met die walmende vlaspit. Misschien is er nooit iets goeds van jou gezegd. En misschien heb je zelf het idee dat je alleen maar een walmende vlaspit bent. Nu, als je gelooft in de Heer Jezus. En als je beseft dat die knecht van God voor jou hier op aarde is gekomen. Voor jou iemand van de heidenvolken. Van de kustlanden. Om jou het licht te tonen. Om jou te tonen wie hij zelf is. Misschien vanavond voor het eerst dat hij je dan mee wil nemen naar de waterbronnen, naar de zegenbron. En dat hij je daar wil verkwikken met de zegen die hij zelf is. Hij is zelf, als de stroom in het boek Openbaring getoond wordt, dan is het in het midden van die straat, in het midden van die rivier, is de boom des levens. En aan weerskanten van die stroom is ook de boom van het leven. Kan niet anders. Het ene is nog mooier dan het andere. Nu gaan we naar hoofdstuk 50. Dat is niet zo ver van hoofdstuk 49. Jesaja 50. Ik begin bij vers 4. De Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide, heb je weer die walmende vlaspit of een geknakt riet, om met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. En hij, de Heere, Yahweh, wekt mij, de knecht, elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere heeft mij het oor geopend. Dat is niet hetzelfde als hij wekt mij het oor. Maar hij heeft mij het oor geopend. En zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en voor speeksel. Want de Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal een rechtszaak met mij voeren? Vers 9, zie de Heere, help mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Vers 10, wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van zijn knecht? Dit is de derde profetie. Over de knecht van de Heere. En er komt een nieuw element bij. Niet alleen dat hij zichzelf niet promoot, omdat hij het niet over zichzelf heeft, dat hij niet reclame maakt voor zijn visie, voor zijn theologie. Ook niet dat hij ook de heidenvolken in dat heil betrekt. Dat was de tweede. Maar nu komt de derde. En hier vindt u expliciet een verbintenis met Exodus 21. Ik heb het aan het begin gezegd, omdat de knecht van Yahweh al aangeduid wordt in Exodus 21, waar een knecht een Hebreeuwse slaaf zou zijn, en die zou echt nadat hij 7 jaar gediend had, vrij, dat betekent zonder enige verplichting, weg mogen gaan. Het contract was over, was uitgediend. En hij moest zelfs met beloning weggestuurd worden, niet zonder iets te krijgen, niet met lege handen. Maar als die knecht zou zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man weggaan, dan zal dat met die priem bij de deurpost beginnen. En dat is mij, u hebt mij het oor doorboord. De Heere Heer heeft mij het oor geopend. Dat is niet, ik was wat doof en toen is er een wonder gebeurd. Dit is precies wat daar staat. Dat hij doorboorde oren had. Met een priem het oor doorboord aan het huis geklonken. En vanaf dat moment altijd knecht. Eeuwig dienen. Dat is de Heer Jezus. En daar is spot en smaad bij betrokken. Nu al zijn wang. Ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen. En mijn wang voor smadelijk speeksel niet verborgen. Ik heb alles geïncasseerd. Alle vuiligheid, alle ongerechtigheid is over mij uitgestort. We lazen aan tafel vanmiddag nog en gisteren stukjes over dat hij bespuwd werd. Daarbij eerst bij de hoge priesters, later door de soldaten. En dat is, was vroeger al, als je bespuwd werd, nou dat was een belediging, tot en met. Nou, dat is gebeurd met hem. Maar hij heeft gezegd, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Mijn heer, dat is Jahwe zelf. Ik heb mijn zender lief. En ik heb de vrouw die u mij gegeven hebt. Want daar ging het om in Exodus. Als die heer hem een vrouw had gegeven, dan kwam dit. Nu, de vader heeft de bruid, de vrouw van het lam, gegeven aan de Heer Jezus. Ik weet niet hoe vaak geroepen, u en ik, gemeente van Jezus Christus, als we daarbij horen door het geloof in hem, alleen door het geloof in hem, niet door onze eigen afkomst, ook niet door onze goede daden, alleen door het geloof in hem, we horen bij de bruid van het lam. Ik heb mijn Heer en ik heb mijn vrouw lief. Maar ik heb ook mijn kinderen lief. Dat wat daaruit voortkomt, wat daaruit een zegen kan zijn, daar ga ik voor. Ik wil niet als een vrij man weggaan. Hij had zonder meer naar de hemel kunnen gaan. De enige die zo naar de hemel had gekund was de mens Christus Jezus. Volmaakt geleefd, nooit ongerechtigheid gedaan, geen verkeerd woord gesproken, geen verkeerde dingen had gedaan. Hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan, zegt de schrift. Hij had zo naar de hemel gekund. Het is niet gebeurd. Hij wou zichzelf voor jou en voor mij overgeven. Zie je dat de liefde van de Heer Jezus zo gigantisch is en dat je nu al heel dicht bij het kruis komt, waar zich dit heeft geëtaleerd, waar dit zichtbaar is geworden. Nu, dat is precies wat de knecht van God ons wil laten zien. Dat hij het is die gehoorzaam is geweest tot de dood van het kruis. U kent het, hè? Die het aan God gelijk zijn, Filippenzen 2, niet als roofgoed heeft gehad, maar heeft zichzelf tot een slaaf laten maken. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Tot een knecht, tot een allerlaagste positie in het werkproces. Dat is de Heer Jezus. Zover is hij gegaan. En u staat hier dat hij elke morgen heeft gehoord, Vader, wat mag ik doen? Er is altijd werkoverleg geweest. Continu. We worden wel eens smalend bejegend als we het over werkoverleg hebben. Want ja, de meeste mensen hebben soms werkoverleg een 8 à 9 uur per dag. En dan is het weer tijd om naar huis te gaan. Met andere woorden, ze doen niks. Daar bedoelen we daarmee. Ze praten alleen maar over het werk, maar er komt niks uit hun handen. Nu, dat is misschien ook wel eens een keer volkomen uit het verband gerukt en gegroeid. Maar de Heer Jezus, van hem staat hier dat hij elke morgen contact had met zijn vader. Ik weet niet of dat een model is voor jou om elke morgen te vragen, Heer, wat mag ik doen, wat moet ik doen? Ik denk het wel. Ik heb het jaren echt bewust zo gedaan. Heer, hier ben ik. Nu, ja, de dagindeling is wat anders. Ik vraag het nog, maar anders. Het gaat op een ander moment misschien. Maar hoe dan ook, wat mag ik doen? Elke morgen wekt u mij het oor. U maakt mij wakker. En het eerste wat je dan doet, Heer, wat mag ik doen vandaag? Niet, wat moet ik? Want dat betekent dat je nog wat puntjes moet verzamelen voor straks of zo. Dat je bezig bent met je scorelijst. Dat is het niet, hè? Wat mag ik? Want ik ben een knecht. U en ik zijn geroepen om knecht te zijn. U en ik zijn geroepen om anderen te vertellen van de Heer Jezus. We zijn geroepen om God de Vader te aanbidden. We zijn geroepen om te profeteren. Ijvert dat u moogt profeteren. Maak daar een ijverig gebeuren van. Doe er wat mee. Elke morgen wekt u mij het oor. De Heer Jezus. Ze hebben samen gesproken. Ik kreeg een mailtje van iemand die wilde graag verder gaan in het werk van de Heer. En zei, ik wil zo graag één keer in de maand een dag bij je zitten. En, nee, het gaat niet om mij hoor, maar ik weet niet of ik het moet doen. Maar de bedoeling is van zo iemand, hij wil leren. Hij wil onderwijs krijgen. In het boek Daniël worden mensen die onderwijs gekregen hebben, maskilim genoemd. En dat zijn ook psalmen van, die zogenaamde maskilpsalmen zijn. Onderwijspsalmen. Een leerdicht. Psalm 32 is de eerste, psalm 42 is de tweede. Weet je wel? Een aantal onderwijzingen. Dat stond erboven. Een onderwijzing. Een leerdicht. Een onderwijspsalm. Dat betekent dat het daar om onderwerpen gaat die we absoluut moeten weten. En in die zin zouden we die onderwijspsalmen ook gewoon moeten bestuderen. Maar 32, nog een keer, is daarvan de eerste. En dat gaat om tot geloof komen, tot vergeving van schuld komen. Dat is natuurlijk een schitterend stuk onderwijs. Dat is bazaal. En dan gaat het verder. Maar die maskilim in het boek Daniël, die worden op een bijzondere manier gezegend. Want die zullen het bijzondere van Gods glorie gaan zien. Dat zijn die onderwijs gekregen hebben. Onderwijs. Nou, daar gaat het hier over. Maar dat betekent dat dat gepaard gaat met verwerping, met miskenning, met verguizing, met misschien wel weggeschopt worden, met misschien wel gevangenis. Kortom, dat is wat hier staat. De rug en de wang, ze zullen mij slaan, de baard uitplukken. Maar ik verberg mijn gezicht niet, ik ga dat niet uit de weg. Dat staat hier. En de Heer Jezus is het ook niet uit de weg gegaan. Hoe word ik gedrongen? Lucas 12, vers 50, totdat het volbracht is. Ik ga dus door, ik ga dat ook doorzetten. Dat is de Heer Jezus. Jesaja 50, de derde profetie over de knecht van God. Hij leert en hij luistert. Nou, alleen aan die twee woorden. Zou je nog wat willen leren? Niet van mij, maar van de Heer zelf. Zou je willen luisteren naar wat hij te zeggen heeft? We zingen dat wel, waar u zendt, daar zal ik gaan. Of andere liederen, er zijn hele mooie liederen bij. Maar het echt willen doen wat de Heer heeft gezegd, dat kost misschien wel heel veel smaad en misschien wel een stukje inleveren van wat zekerheid is. Dan komen we bij de vierde profetie, dat is Jesaja 53. Jesaja 53. Het begint al in hoofdstuk 52, vers 13. Zie mijn knecht. Dan gaat het over Jesaja 52, vers 13. Maar dat loopt door in hoofdstuk 53. Dan wil ik toch proberen iets daarover te zeggen nog. Hij was veracht, zegt vers 3, en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smart, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen betaling, deze vertaling is heel mooi dan hoor. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Nee, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. omdat hij geen onrecht heeft gedaan en er geen bedrog in zijn mond is geweest. En alles gaat over hem. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Dat zijn dus die kinderen, weet u wel, waar we het al over hadden. Mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen. Nageslacht zien. Even kijken, ik ben even... Om zijn moeite voor inspanning zal hij zijn ziel zien en hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Sorry, ik sla een stukje over. Ik bedoel eigenlijk vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien en hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn of voortgang vinden. Vers 11b, door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheid dragen. Daar komt u bij die geweldige profetie van Jesaja 53. Er zijn enquêtes gehouden onder Messiaanse Joden, zoals dat heet is, Messias beleidende Joden. En in heel veel gevallen zijn gelovigen die nu de Jezus kennen en uit de Joodse gelederen stammen, bekeerd geworden, geraakt door Jesaja 53. Dat is een soort evangelie-uiting op een prachtige manier voor de mensen. Kijk, de Israëlieten die hebben gedacht dat hij koning zou zijn. Ze wilden helemaal geen leidende knecht. Ze wilden een koning, ze wilden een superstar. Ze wilden iemand die orde op zaken zou stellen en die de vijand eruit zou jagen. Dat was hun plan, dat was hun gedachte. Maar dat pakte heel anders uit. En ze hebben dat zelfs toen hij aan het kruis hing nog uitgejouwd. Als u dan een koning bent, kom er dan af. Doe dat dan wat van een koning verlangd wordt. Maar als je leert zien in Jesaja 53... dat diezelfde knecht van God naar een offerplaats moest gaan, als een schuldoffer en als een brandoffer, ja, dan wordt het anders. Dan blijkt ineens dat dat wel kan. Dat dat wel de knecht van God is. Dat dat wel Jahweh zelf is die zo handelde. Dat staat in Jesaja 53. En hij is om onze overtredingen verwond. Nu wordt datzelfde stukje vaak een beetje gemeden, omdat daar staat, ja, hij heeft onze ziekte op zich genomen. Met andere woorden, nou, we hoeven niet meer ziek te zijn. En dan gaat dat stukje tekst uit Jesaja 53, vers 4, dat wordt ineens hoofdzaak van alles. En dat is niet zo. U mag zich wel afvragen, waar komt ziekte eigenlijk vandaan? Nou ja, van de zonde. En daar zitten we mee. En als Israël bij de Heere was gebleven, dan hadden ze misschien nog ziekte gekend, maar dan zou het een stuk beter zijn geweest. Dan zou de wond zich spoedig sluiten, om dat met een andere tekst te zeggen. Ook een tekst uit Jesaja overigens, van het vasten. En dan zou het veel beter zijn. Nu kun je dus zeggen, nou, weet je, de Heer Jezus heeft dat werk volbracht en dus hoeft er geen ziekte meer te zijn. Dat staat hier niet. Hij heeft de gevolgen van de zonde, de resultaten van jou en mijn gedrag, wat we zelf bewerkt hebben en uitgelokt hebben, om dat zo te zeggen, wat we zelf bekokstoofd hebben, die heeft hij op zich willen nemen. Dat staat hier. Onze ziekte. Dat wat wij als schuld hebben gekregen, waar wij mee zitten, en daar zitten we mee. En lees dan Romeinen 8 nog maar een keer, dat de hele schepping in barensnood is tot nu toe. Dat alles zucht en alles gebukt gaat onder deze gevolgen. Daar zitten we middenin. En we hebben huizen vol met dit soort problemen. Ik denk ziekenhuizen en andere tehuizen. Maar hij heeft voor die oorzaak van ons falen, waardoor we deze problemen hebben, heeft hij willen moeten door zelf de straf daarvoor te dragen. Dat staat ook in het vervolg, want hij is om onze ongerechtigheid verbrijzeld en de straf die ons de vrede aanbrengt, dus als die straf uitgewoed zou zijn, dan zou er vrede zijn, die is op hem geweest. En hij heeft betaald. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Dat is de Heer Jezus. Broeder en zuster, dat is uw heiland, dat is uw verlosser. Dat is de knecht van Jahweh die betaald heeft wat wij nooit hadden kunnen ophoesten. Wat we nooit op tafel hadden kunnen leggen, nooit. En de gevolgen van onze verkeerde daden, die heeft hij willen boeten. Daar heeft hij voor willen betalen. Dat is onze ziekte op zich genomen. Dat betekent niet dat ik niet meer ziek kan zijn. Maar Paulus zegt, ik heb een doorn in het vlees en dat is beter voor mij. Punt. En dat is het één. En hij heeft Timotheus een advies gegeven voor zijn gedurige maagklachten. Neem maar wat wijn. Sommige broeders hebben daaruit geconcludeerd dat je 3 flessen wijn per dag mag drinken. Maar dat staat er niet hoor. Een beetje wijn voor je gedurende maagklachten, dat is wat anders. En Tychicus heb ik ziek op Kreta achtergelaten. Met andere woorden, er is nooit sprake van, er zal geen ziekte zijn. Dat is niet zo. Dat komt pas als de Satan gebonden is in het 1000-jarig vrederijk en niet eerder. En ik wil niet ontkennen dat we mogen bidden, dat we misschien moeten bidden voor die grote nood kennen en dat we daarvoor in gebed mogen gaan en dat de Heer wonderen zou willen doen. De Heer heeft wonderen gedaan en wil wonderen doen, dat geloof ik stellen. Maar ga nu niet doorschieten. Hier staat niet dat er, omdat de Heer Jezus daar geweest is, dat er nu geen ziekte meer is. Dat we op grond daarvan zouden kunnen zeggen, niemand hoeft ziek te zijn. Hier staat wel dat we allen als schapen hebben gedwaald en dat we onze eigen wegen gingen. En de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat staat hier. Alles wat wij verknoeid hebben, wat wij verkeerd gedaan hebben, wat onze schuld is, dat is op zijn rug terechtgekomen. En dat heeft hij aan het kruis voor God willen belijden, alsof het zijn schuld is. En daarom bent u vrij. Daarom bent u gelukkig. Daarom bent u een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping, in dat nieuwe leven, daar zit ook geen ziekte hoor, echt niet. In die oude prut nog wel, in het oude lichaam. Daar kan best nog heel veel huizen. Maar dat nieuwe, dat is echt zondevrij en ook ziektevrij. En hij heeft die betaling gedaan. En hij is naar de slachtbank gegaan zoals een schaap naar een slachtbank ging. Hij is aan het kruis gegaan en hij heeft daar voor God willen belijden, alsof het zijn schuld is geweest. Dat is de taal van Romeinen 5 nog en 7. Hij is om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden, om onze zonden is hij daar terechtgekomen. Maar ook om ons vrij te maken van de macht van de zonde. Hij is ook tot zonde gemaakt, alsof het zijn schuld zou zijn geweest. Alsof de oorzaak van alle prut bij hem zou hebben gelegen. Dat is de Heer Jezus. En hij heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Ik heb heel vaak iets uit de Matthäus Passionen geciteerd. Daar heb ik een beetje mee. Maar een van de dingen die mij dit jaar, ieder jaar valt wel iets op hoor. Want je komt er pas in etappes achter wat er eigenlijk aangereikt wordt. Maar over de begrafenis. Jozef van Arimathea had een graf uitgehouwen in een rots voor zichzelf. En toen is hij naar Pilatus gegaan en vroeg het lichaam van de Heer Jezus. Dat kreeg hij ook samen met Nicodemus. Heeft hij de Heer Jezus toen afgenomen en in een graf gelegd. Daar waar Jozef van Arimathea zou hebben gelegen, daar lag een ander. En dit wordt heel fijntjes uitgewerkt in de Matthäus. Dan moet je nog een keer gaan luisteren. CD'tje van Kruidvaart is het goedkoopst misschien. Nee, maar sorry hoor. Ik maak geen reclame, maar ik heb ze zelf bij Kruidvaart gekocht, omdat ze zo schitterend zijn. Die zijn magnifiek. En kijk dan eens hoe hij op de plek gelegd werd waar jij normaal gesproken zou liggen. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij gestorven is en het graf nu leeg is en daar staat, hij is hier niet, hij is opgewekt. En die steen, lieve mensen, die is voor het graf gewenteld. En je zou zeggen, daar kom je nooit doorheen. Nou, die steen is niet weggerold om hem naar buiten te laten. Die steen is weggerold om jou naar binnen te laten kijken. Hij kan dwars door een steen heen, dat is no problem. Maar jij mag naar binnen. En je mag nu gaan zeggen, daar had ik moeten liggen. Maar omdat hij daar gelegen heeft in mijn plaats, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zoals wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. De schuld is weg. De zonden zijn betaald. Alles is vereffend. Er is niets overgebleven. En de Heer Jezus, de knecht van God, de knecht van Yahweh, heeft dat gedaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat wilde doen. Dank u dat u zover wilde gaan. En dat er, omdat u dat werk gedaan hebt, er geweldige zegen komt. En dat plan van God is door uw werk, door uw gaan als knecht naar het kruis, voortgegaan. En dat gaat ook voort. Dat blijft van eeuwige waarde en dat blijft van kracht. Dank u wel dat de Heer Jezus, uw geliefde Zoon, zo ver ging. En u was erbij, u hield hem vast, u ondersteunde hem en heeft ook door de Heilige Geest zichzelf vlekkeloos aan een heilige God opgeofferd. En hij heeft zijn rug gegeven, zijn wang gegeven, maar hij is ook in de dood gegaan. En niet alleen een soort marteling ondergaan, een soort verguizing of miskenning of geesteling gekregen, maar hij is gestorven. En omdat hij stierf, omdat hij zijn leven gaf, hebben wij het leven gekregen. Wij die dood waren in misdaden en overtredingen, hebben nu door het geloof in hem leven. En we danken u, Vader, voor uw Zoon. We prijzen u. We kunnen ons zo voorstellen dat u, toen hij daar begon met zijn werk, zei, dat is hem in wie ik mijn, welbehagen heb. Uw uitverkorene, uw troetelkind, uw showskind, zoals we vanavond zeiden. We danken u dat hij die in de schoot van de Vader was en is, daar zijn leven heeft gegeven. We prijzen u voor de komst van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. En die knecht van God wilde zijn, die de slaaf wilde zijn, de onderste weg ging, de Heer Jezus. Hij heeft het werk volbracht. We danken u voor hem en we eren u, we prijzen u, we danken u in zijn eigen naam. Amen.